Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die meeluistert via kerktelefoon of internet hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanavond zal volgaan onze eigen dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in de gedeelte van Habakuk 1, 2 en 3. Voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste rondgang is voor het werk van de diaconie en de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoordij en heeft de bestemming de financiering van de voorgenomen verbouw en uitbreiding van de toilettengroep bij de consistorie. En bij de uitgang is er een inzameling voor de aangeschafte Bijbels. En u vindt zich ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt van het project in Kenia. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 115 en daarvan vers 1. Niet om, zo Heer, niet ons, uw naam alleen zij alle eer. En vers 2, nochtans is God het doel van onze lof. Psalm 115 vers 1 en vers 2.
Thank you.
Wij doen op deze dankdagavond belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Psalm 33, vers 10. Wij belijden het geloof met de woorden van zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? En dan is het antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dan de volgende vraag: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij gaan met elkaar een paar versen lezen uit het boek Habakkuk, uit hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 en een paar versen uit hoofdstuk 3. Een van de 12 kleine profeten is Habakkuk. Ik begin bij hoofdstuk 1, vers 1. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp? En luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. En dan antwoordt de Heere: zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijster u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist, om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Vers 13. U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hij zelf? Hoofdstuk 2, vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde Heere mij en zei: schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dan hoofdstuk 3. Er is een gebed van Habakuk de profeet op Shich Jonot. Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. En dan vanaf vers 16 tot het einde. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten voor de koorleider bij mijn snarenspel. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek voor vanavond vindt u in die laatste drie verzen van Habakuk 3. Ik ga ze nog een keer met u lezen. Bekende verzen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden en hij doet mij treden op mijn hoogten voor de koorleider bij mijn snarenspel. Tot zover. Zullen wij samen nu de Heere aanroepen in onze gebeden. Heere, almachtige en getrouwe Vader in de hemel. Deze door de weekse avond komen we samen in uw huis om hier met lof uw grote naam eerbiedig te danken. We mogen vandaag dankdag houden, dankdag op de kalender. En het is een goede zaak, Heere, dat de kerk erbij stilstaat, dat ze met uw gunst ook de afgelopen maanden, het afgelopen half jaar met gunsten zijn overladen. Wij lezen in uw woord dat u ons oproept om onze zegeningen te tellen, één voor één. Om geen één van uw weldaden te vergeten, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Om door het tellen van uw weldaden te mogen eindigen in u de weldoener, en om daar ook uw lof en u de eer voor te geven die u zo alleszins waardig bent. Want Heere, als wij zien wie we zijn en als we in uw heilig licht, we hebben het zojuist gelezen, u bent te rein van ogen nadat u het kwaad kan aanschouwen. En als wij onszelf leren kennen in uw heilig licht, dan is alles wat we meer verdiend hebben dan de dood een onverdiende weldaad van u. En wat hebben we dan ontzaglijk veel van u gekregen, Heer. Alleen al het feit dat we elke morgen weer mogen opstaan. De rijke man die sloeg zijn ogen op in de hel. De genadetijd is in zijn slaap voorbij gegaan. Toen hij het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En het verkeerd uitkwam. En dan mogen wij nog opstaan. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. Weer een dag die u toevoegt aan mijn levensdagen, waarin mijn genadetijd wordt verlengd. En dat we zondag aan zondag onder de genade middelen mogen zitten, waarin bediening der verzoening mag plaatsvinden. En waarin u zichzelf aan ons voorstelt in het evangelie. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. En zo komt u naar ons toe. Zondag aan zondag mochten de deuren hier van uw huis opengaan. En mochten we 's morgens en 's middags eredienst en leerdienst onderhouden. Ons oefenen in het dienen van u. Aan uw voeten te mogen zitten en als een Maria om uw woorden in te drinken. En om van daaruit de weken weer in te mogen gaan. Heere, wat zijt gij goed. Als we kijken naar de lichamelijke weldaden die u ons schenkt. Dat we in dit kleine Nederlandje behoren tot een van de 10 welvarendste en de rijkste landen van de hele wereld. Dan mag niemand van ons klagen. Of ontevreden zijn of mopperen. Want wat hebben we dan ten opzichte van die 7 miljard mensen. Wat hebben we dan ontzaggelijk goed. Heer, en dat onverdiend. De ware dankbaarheid, o God, die wordt alleen maar gevonden als u ons in het dal brengt. Als we in de verootmoediging terechtkomen. Als we vanuit de nederigheid mogen zeggen, ik heb het zo onverdiend, totaal onverdiend van u ontvangen. Dan komen we in de verwondering terecht. En dan worden wij klein en dan wordt u weer zo groot en zo goed. Heer, als we zien op ons leven, in de afgelopen half jaar tussen de biddag en de dankdag. O God, dan is er van onze kant zoveel afmakingen. En zoveel tekortkomingen. Zoveel oppervlakkigheden. Zoveel van die kleine schietgebedjes. Dan baden we wel, maar het ging maar even tussen neus en lippen door. Zo weinig tijd voor u. Zo weinig de afzondering gezocht. Zo opgeslokt, Heere, door de dorens en de distels, de zorgvuldigheden van dit leven, waardoor het goede zaad van uw woord zo vaak werd verstikt, zodat we de maandag of de dinsdag na de zondag al niet meer wisten waar uw woord open ging op de zondag ervoor. Heere, verootmoedig ons voor u. En we belijden u, o God, dat ons danken vaak zo lippentaal is. Het is dankdag op de kalender. Kan zo koud uit onze mond komen. Kan zo automatisch, zo oppervlakkig klinken. Omdat het moet, omdat het vandaag dan dankdag is, dan noemen we het nog extra, een keertje extra. Heren, wat klinkt het vaak koud en leeg. En zelfs daarvoor hebben we u nodig. Heere Jezus, u bent de biddende, de hoge priester. We hebben u ook nodig om ons voor te gaan de lofzaal. Zoals u de lofzang gezongen hebt en uw discipelen meenam in die laatste nacht van uw leven. Neem ons ook vanavond mee, Heere Jezus, door uw Heilige Geest en door uw woord. Opdat de lofzang niet alleen op onze lippen, maar vanuit onze harten mag opklinken tot u. Heere, dank u wel dat u ons dat wil leren door uw Heilige Geest. Klagen, dat is vrucht van de eerste geboorte. Danken, dat is vrucht van de wedergeboorte. U wilt het ons leren, niet alleen voor uw troon straks, maar ook al hier beneden, hier op aarde, terwijl we nog zijn hier op aarde. Heren, we danken u voor alle vrijheid en vrede waarmee we hier rondom uw woord mochten samenkomen. Voor de natuurlijke groei van de gewassen, maar ook als u het ons hebt gegeven, dat wij ook geestelijk mochten groeien. Hoewel dat bij onszelf moeilijk te meten is, maar dat een ander het mocht zien. Die jongen, dat meisje, die belijdenis heeft gedaan, die raakt steeds vaster in het geloof, geworteld en gegrond in genadebodem. En wat is dat een rijkdom, o Heer, als we veel van u hebben mogen leren. Niet alleen veel bijbelstudie hebben gedaan, maar van u veel mochten leren. Heren, we genieten vaak op de hoogte. Als u ons een topervaring geeft, wat is dat dan heerlijk genieten. Als het gevoel erin meekomt. We leren vaak meer in de diepte. Genot in de hoogte, maar lessen, die leert u ons vaak in donker. Geloofslessen. Om op u te bouwen. Om op u te vertrouwen, dwars tegen alles in. Heren, wat is ten zegen als u ons dieper inleidt op de gang en de weg die u gaat met uw volk. De wegen die u gaat met uw kinderen. Ieder zo apart en toch op de hoofdpunten is er herkenning. Heren, wij willen u zo danken als we dieper mochten inblikken in het lijden van de borg, de Heere Jezus. Als we meer mochten leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Meer ons mochten laten vullen met die Pinkstergeest, waardoor het vlees ten onder en de geest meer boven kwam te liggen. Dat de hemel voor ons dichterbij gekomen is. Dat u voor ons groter bent geworden. En dat wij minder werden. Als het in ons leven uitgewerkt wordt. En als we daar ook de afgelopen periode in mochten delen. Hij moet wassen, ik minder worden. En heren, zo danken we u van harte. Dat we hier nog een plekje van u hebben gekregen. Waar we nog kerk mogen zijn in de wijk. Een lichtend licht. Al is het licht van een lucifertje, een lichtend licht te midden van een stikdonkere nacht. En een zoutend zout. Geef ons zo alles wat we nodig hebben om ook in de komende tijd, Heren, kerk te zijn die naar uw naam genoemd is. Om de fakkel van het evangelie hoog te houden. Om het licht van uw woord op de kandelaar te laten schijnen. En om ons zo eensgezind in broederlijke liefde, met een waarachtig geloof, met een vaste hoop en een vurige liefde, ons op u en elkaar en ook de naaste te mogen dienen. Heere, geef ons een gezegende avond en wilt u zelf uw Heilige Geest schenken om een lippen te zalven, om de gemeente te zegenen, opdat het een dienst mag zijn waarvan de uitgang van deze dag zal mogen juichen tot uw eer. Dat uw eer mag klimmen vanuit het stof. En dat zijn wij van nature, stof, stofjes aan de weegschaal. En toch gaat u stof maken tot lofzeggers van uw naam. Dat uw eer mag klimmen uit het stof. Dat uw naam de eer zal ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden. En vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Psalm 118, vers 3. En vers 7. Gemeente, ik zet boven de preek alhoewel, ... nochtans, zoals u dat vindt in vers 17 in de oude Statenvertaling, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En dan lees je in vers 18, zo zal ik nochtans, alhoewel, ... Drie gedachten. We letten ten eerste op de levensnood. Vers 17. Als de vijgenboom niet zal bloeien, geen vrucht aan de wijnstok. Zes dingen worden er genoemd. Olijfboom zal liegen. Velden geen spijzen voortbrengen. De kudde uit de kooien verstrooid en dat er geen rund in de stallingen zal wezen. Levensnood. Ten tweede levensvreugde. Vers 18. Ik zal nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En ten derde levenskracht. Er staat in vers 19. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als der hinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Alhoewel, nochtans. Drie gedachten. Levensnood, levensvreugde en levenskracht. Gemeente, Habakuk, dat is een klein en onbekend boekje. Een van de 12 kleine profeten. En toch staat er een hele bekende uitspraak in, die ook in verband met de reformatieherdenking afgelopen maandag van groot belang is. Kern is hoofdstuk 2 vers 4, waar staat: en de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En die uitspraak zien we in het Nieuwe Testament nota bene drie keer terugkomen. In Romeinenbrief, in Galaten en in Hebreeën. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Wat heeft Luther daar veel aan gehad? Alleen Luther las het eigenlijk zo dat de goddeloze die wordt gerechtvaardigd door het geloof. En nou zegt hier Habakuk niet alleen dat je gerechtvaardigd wordt door het geloof, maar de rechtvaardige, de vrome, de oprechte, die leeft ook uit het geloofsvertrouwen in zijn God. De rechtvaardige, de oprechte, de vrome, de christen, die rekent met God, die dient van God van harte, die vertrouwt op God. Door dik en dun, dwars door alles heen, ook al begrijp je die God niet, vaak niet. Al is die niet te vatten in de weg die hij gaat met zijn volk, met zijn kind en met de natie. Al kan ik hem niet verklaren, toch, nochtans en toch zal ik op hem blijven vertrouwen. Dat is wat Habakuk hier zegt en dat is eigenlijk de kern van het hele boekje. De rechtvaardige die zal door het geloofsvertrouwen leven. Dat doe je niet één keer als je gerechtvaardigd wordt bij je bekering, maar dat doe je elke dag. Onverkort praktisch geloofsvertrouwen op de Heer. Al heb je nog zoveel waaroms en nog zoveel vraagtekens. Nou, dankdag. Dankdag, gemeente, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk als er winst wordt gemaakt. Als de cijfers in de plus zijn. Als je efficiënt hebt kunnen werken en je targets hebt kunnen halen. Als er oogst en vrucht is. Als er heil en zegen heeft gerust op je bedrijf, op je gezin, op je werk, op je studie. Als er voorspoed is, als je een vet jaar hebt gehad. Tevreden. Dankbaar, zegt een christen. Maar stel je nou eens voor dat je dit afgelopen jaar, dit afgelopen half jaar, in plaats van het beste, het ergste is overkomen. Zoals Habakuk dat zegt in onze tekst, dat de vruchtbomen verdord waren. Dat de velden kaal waren. En dat de stallen leeg waren. Als je voor je diploma, je examen gezakt bent en een jaar over moet doen. Als je als ondernemer juist dit jaar een rampjaar, je bent failliet gegaan. Als je wel een opleiding hebt afgerond, maar je kan geen baan vinden. Als je burn-out bent geraakt. Als je in een dal van een depressie bent gegaan en je zit er nog steeds in en de behandelaar zegt het kan nog lang duren en ik vraag me af of je er ooit helemaal bovenop komt. Als je een geliefde hebt verloren en het bed is leeg. En als je opkomt, dan is de keukentafel leeg en de bank is leeg en de glans is eraf. Je zegt, waarom leef ik eigenlijk nog? Als je partner niet meer van je houdt, je merkt het aan alles. Als er een ziekte is ontdekt die je langzaam sloopt. Als je zo vurig getrouwd wil zijn, maar je vindt niemand die van je houdt. Als je de kinderwens hebt en je de wieg blijft leeg. Als je voortdurend in het rood staat. Dankdag houden, dominee. Dankdag in een crisistijd waarin we wereldwijd leven. Zou je dan nog naar de kerk gaan als je dat overkomt? In plaats van danken kan ik wel janken. Of eerlijk gezegd, soms kan ik wel vloeken. En dan zit je vanavond te luisteren. Weet je wie in zo'n situatie was? Habakuk. Habakuk. Als het mooi weer is, als de wagens vol zijn en de oogst binnen. Ja, dan kan je God lof zingen. De vogels die gaan zingen op een mooie lentemorgen als de zon opkomt. Je hoort ze al vroeg zingen. Maar Habakuk, dat is een zangvogel, die zingt op een kale tak. Midden in de sneeuwstorm. In een donkere winter. Habakuk zingt zijn lied in hoofdstuk 3 in de nacht. Zelfs in de nacht. Habakuk. Is dat zo'n oppervlakkige optimist? Nee, dat niet. Een man die met zijn beide benen in de bagger van de realiteit van vandaag staat. En toch, hij begint niet meteen met zingen, nee. In hoofdstuk 1 staat er, vers 1, de last van Habakuk. En het eindigt in hoofdstuk 3, laatste vers, met mijn snarenspel. Nee, Ginot, snarenspel, met een lied. Het begint met een last en het eindigt met een lied. Hij begint met zuchten en hij eindigt als een zanger. Niet meteen zingen. Het begint met allemaal vraagtekens. Kijk maar in vers 2. Heere, hoe lang? Hoe lang schreeuw ik? U hoort niet. Hoe lang roep ik? Waarom laat gij ongerechtigheid toe? Waarom, waarom? Hoe lang, hoe lang? Vraagteken, vraagteken. Zo begint het. Het eindigt met een uitroepteken. Het eindigt met een loflied. Martin Lloyd-Jones heeft een boekje geschreven over Habakuk. Dat heet From Fear to Faith. Het gaat van de angst. Het gaat van de bangheid. Naar het geloof. Habakuk. Het begint met een last. Hij gaat eronder gebukt. Habakuk betekent trouwens zoiets als iemand die een ander vasthoudt. En dat kan zijn in een omhelzing. Maar het kan ook zijn in een worsteling. Iemand die worstelt met God. Zo begint het. Heere, zegt hij in zijn gebed, hij gaat met zijn vraagtekens naar God toe en hij werpt het God voor de voeten. Hij praat niet over God, maar hij discussieert, hij disputeert met God, zoals Job dat ook doet. Heere, waarom? Waarom laat u dat toe? Wat is er dan aan de hand? Nou ja, Habakuk leeft zo in de tijd van de laatste koningen van Juda. Die vrome, godvrezende koning Josia, die is achter de rug. En die laatste koningen van Juda, dat is alleen maar ellende, goddeloosheid en ramp en vreselijke dingen gebeuren daar. Die deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. Een paar, ja, een jaar of 10, 20, 30 voor de ballingschap. Daar leefde hij in Juda. En het was een verschrikkelijk zootje in Juda. Godsdienstig was het een puinhoop. Sociaal was het een puinhoop. De rijken werden steeds rijker. De armen werden steeds armer. Werden uitgebuit. In het recht, juridisch, was het ook niet rechtvaardig. En dat gaat hij nou eigenlijk zeggen. Heren, waarom laat u dat nou allemaal toe? Dat onder uw volk zulke verschrikkelijke dingen gebeuren. Waarom grijpt u niet in? Wat kunnen wij daarvan leren? Wat is de les? Hoe kan ik dat naar ons toetrekken? Nou, wij zijn, de kerk is natuurlijk geen Israël. En Nederland was niet hetzelfde als Kanaan, maar je kan er wel lessen uit trekken. Hij spreekt hier over goddeloosheid, ongerechtigheid, geweld. Geweld, sterren over mij. De goddeloze omringt de rechtvaardige. Nou, dan heb ik het maar voor het oprapen gemeend. Aan de Begroense Vliet, waar de pastorie staat, in een paar weken tijd. Een paar weken geleden heeft het nieuws gehaald. Dat een kleine meisje van 10 jaar, Jennifer, misbruikt en vermoord. Een kind. En afgelopen weekend heeft het weer het nieuws gehaald. De straat waar ik woon, in Sjaloos. Een oude vrouw van 76 jaar, een bejaarde vrouw. Ik zag ze altijd voorbij lopen. Al heel veel hondjes had, ze ging altijd uitladen. Ze had altijd voorbij lopen. Een typische vrouw, een pianolerares. Helemaal kapot.
kapot geslagen door 3 mannen. Gebroken neus, gebroken knie, helemaal in de kreukels. Foto erbij, een AD. Geweld! Voor land leven. Gewetensbezwaarde trouwambtenaren die worden gelijk aangepakt. Geweld, heren. Waarom grijpt u niet in? Hoe is het in de kerk? Hoe is het in de kerk? Ja, hoe is het in de kerk? Nou ja, je leest de krant maar. Vorige week erin gestaan, hè, dominee Hendricks, dat is ook iemand van de PKN. Verschrikkelijk, het tweede boek. Geloof in een God die niet bestaat en Jezus is zijn zoon. Een man die het durfde te zeggen, ze hadden me de kerk uit moeten mieteren. Maar ze zijn te slap. En al hadden ze het gedaan, dan waren ze te bekrompen. En zo iemand wordt niet afgezet, die onder tucht gesteld. Heren, kan dat nou allemaal over u gezegd worden? U bent toch zo heilig? Kan dat nou allemaal zo doorgaan? Waarom grijpt u niet in, heren? Waarom laat u niet een tipje zien van uw almacht? We hebben het gelezen in de krant van die oude Harry Kuitert. En op zijn schoot zo'n jonge, blonde, brutale Franka. En allebei zijn ze er roerend over eens. We geloven lekker in een God die niet bestaat. Dan denk je bij jezelf, heren, laat eens een tipje zien van uw macht. Zodat die grote mond en die brutale monden niet gesloten worden. Waarom luistert u niet, heren? Nou, dan gaat God antwoord geven vanaf vers 5, hoofdstuk 1, vers 5. Zegt de Heer, ja, maar ik heb het wel gezien en gehoord. En ik ga wat doen. Hoofdstuk 1, vers 5. Ik ga een werk onder u werken. Dat je niet zal geloven als het u verteld wordt. Ik ga de Galdeën, de Babyloniërs verwekken. En die zullen een oordeel gaan brengen over Israël, over mijn volk. Dat duurt niet lang meer. En het is ook niet meer tegen te houden. Maar dat oordeel dat komt. En dat begint dus bij het huis van God. Bij Israël, Gods volk. Ik stuur de Galdeën op hen af. En dat gaat gebeuren. En dan blijft er van heel Juda, van de tempel en van mijn volk, blijft er helemaal niks meer over. Het wordt verwoest, het wordt platgebrand. Het volk wordt in de ballingschap naar Babel gebracht. Ik kan dat niet aanzien. Ik ben te rein van ogen dat ik het zomaar laat gaan. Er komt een dag dat ik ga afrekenen. En dat zal verschrikkelijk wezen. En dan komt Habakuk met een tweede waarom. Als u uw Bijbeltje open hebt, in hoofdstuk 1 vers 13, dan zegt hij, ja maar heren, waarom zou gij aanschouwen die trouwelooslijk handelijk? Waarom zou gij zwijgen als de goddeloze dieven slint die rechtvaardiger is dan hij? En daarmee zegt hij eigenlijk, heren, uw volk is ontzettend goddeloos en nou gaat u het straffen met de Galdeën, met de Babyloniërs. Maar die Babyloniërs die zijn op hun beurt nog goddelozer dan uw volk. Nou gaat u uw eigen volk straffen met een volk dat nog onrechtvaardiger is. Daar is uw eigen volk, die zijn er heilig bij. Die Babyloniërs, die zijn zo'n verschrikkelijke afgodendienaren. En dan geeft de Heer niet meteen antwoord. Ziet u dus die waarom-vraag in hoofdstuk 1? Waarom? Waarom? En dan geeft de Heer niet meteen antwoord. En weet je wat dan Habakuk doet? Dat vind ik zo mooi in hoofdstuk 2. Ik vat het een beetje samen. Ik stond op mijn wachttoren. Dan gaat hij zijn wachttoren beklimmen, misschien wel een letterlijke wachttoren. Hij was een leviet, een wachter, poortwachter. Ik ga mijn wachttoren beklimmen en ik ga uitzien wat God tot me spreken zal. Ik heb mijn klacht voor zijn aangezicht en mijn benauwdheid neergelegd en ik wacht op zijn antwoord. Ik klim op mijn wachttoren, of de Heere wat tot mij gaat zeggen. En ja hoor. Dan staat er in hoofdstuk 2, vers 2, toen antwoordde mij de Heere. De Heere antwoord geven op zijn klacht. Dan gaat de Heere zeggen, niet alleen ga ik mijn volk straffen door de Babyloniërs, maar op hun beurt zullen de Babyloniërs zelf ook weer worden gestraft. En dat kan een tijdje duren. Die zullen weer op hun beurt worden gestraft door de Mede en de Perzen. Ook dat volk zal gestraft worden. Alleen dat gebeurt op mijn tijd. Dat gebeurt op mijn tijd. En dat kan lang duren. Maar het komt gewis. En nou komt hoofdstuk 2, vers 2, die Heer gaat antwoord geven en zegt de Heer tegen Habakuk, wat ik hier nou ga zeggen, schrijf dat visioen, stel het duidelijk op tafelen, tabletten, op een billboard zouden we zetten, zodat mensen die voorbij lopen het kunnen lezen wat ik ga doen. Habakuk die moest er dus schrijven op een grote schrijftafel wat God zou gaan doen, wat God hem dicteert. Iedereen zou het kunnen lezen, dat heeft God gezegd en dat gaat in vervulling. Over het volk van God, over Juda, maar ook over de Babyloniërs. Wanneer gaat het dan in vervulling? Vers 3, het gezicht zal nog een bestemde tijd zijn. En dan zal het in vervulling gaan. En als het vertoeft, verbijt hem of verbijt het, want het zal gewisselijk komen, het zal niet achterblijven. Het kan lang duren. Maar er komt een moment, dat geldt voor Nederland, dat geldt voor West-Europa. Er komt een moment, daar gaat God afrekenen. Met het volk, met Nederland, met u persoonlijk. Er komt een dag van afrekening. God laat dat allemaal niet gaan. En wanneer komt dat dan? Ja, het komt gewis. En in die tussentijd, dan kom ik bij de kern, dan zal de rechtvaardige door het geloofsvertrouwen leven. Al zie ik het niet, al hoor ik het niet. Toch geloof ik, heren, wat u zegt, dan gaat u vervullen. Nou, het heeft 70 jaar geduurd. Toen werd Babylonië, de Babyloniërs werden toen in de pan geraakt. Maar ook in de eindtijd wordt God vervuld, gaat God vervullen wat hij gezegd heeft en voorzegd heeft in het boek de Openbaring. De rechtvaardige zal ondertussen, in die tussentijd, door het geloofsvertrouwen in de heren leven. Nou, en dan kom je bij hoofdstuk 3. Als hij dan dit allemaal van de Heere gehoord hebt, dan staat er in hoofdstuk 3 vers 2. Heere, als ik uw tijding gehoord heb, heb ik gevreesd, gevreesd. Oh God, wat gaat er nog over uw volk komen? Wat gaat er nog over de wereld en de wereldrijken komen? Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. Gedenk in toorn aan uw ontferming. O God, laat er toch nog een overblijfsel mogen worden gespaard. Een rest die overblijft. Denk nog in toorn aan uw ontferming. Houd uw werk in stand, Heer. Ja. Vers 16. Als ik het hoorde, zegt Habakuk, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem van de Heer hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn benen. Toen dat ontzaggelijke gericht wat God aankondigt over zijn volk, maar ook over de wereldrijk. Toen ik dat hoorde. Ik werd er ziek van. Kan wel eens, dat je zo onder de indruk bent. Je krijgt er pijn in, ik word er misselijk van, zeggen we soms. Ik sta helemaal te trillen op mijn benen. Wat gaat er nog komen de komende jaren over ons land, over West-Europa, over Amerika, over de wereld? Het rode paard van de oorlog. Er staat in vers 16, zekerlijk, ik zal rusten ten dagen van de benauwdheid, die benauwde dagen komen. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij met bende zal aanvallen. Het rode paard van de oorlog, daar komen die Babyloniërs aanstormen. Maar daarachter het zwarte paard van de honger en van de armoede, want als er oorlog is, dan komt er ook honger, dan komt er ook hongersnood, dan komt er armoede. En toch zegt hij hier, hoofdstuk 3, vers 16... Ik heb er helemaal na van, maar toch, ik vind het zo mooi, dat is een keerpunt. Ik zal rustig afwachten ten dagen, als die benauwdheid komt. En als ik het meemaak of niet meemaak, maar als het komt, ik zal rustig wachten ten dagen der benauwdheid. Die grote verdrukking. Als de vijand gaat toeslaan. En daar komt onze tekst. Als die vijandelijke legers komen en alles onder de voeten wordt er neergetrapt, plat getrapt. Als ze alles zullen verbranden in Kanaan. Als de bomen zullen worden omgehakt, de vijgenbomen, door soldatenhanden. Als er geen basisbehoeften, als de basisbehoeften niet meer kunnen worden bevredigd aan eten en drinken en onderdak. En dan somt Habakuk dat in hoofdstuk 3 vers 17 allemaal op. Al zou de vijgenboom niet meer bloeien. En dan moet u bedenken, Israël, het Joodse volk, was natuurlijk een landbouwersvolk. Er was nog geen industrie en zo. Landbouwersvolk. Dus ze moesten leven van hun akkertje en van hun beestjes. Al zou de vijgenboom niet meer bloeien. en de wijnstok geen vrucht en opbrengst meer leveren, ja, dan wordt de boer in het hart van zijn bestaan getroffen. Daar kan de Joodse boer niet meer voor zijn gezin zorgen. Als de vijgenboom niet meer bloeit, dat wil eigenlijk zeggen, en ieder die zit onder zijn vijgenboom en zijn wijnstok, dat is een teken van welvaart en rust. Lees je vaak in de Bijbel, hè? Ze zitten onder een wijnstok en onder een vijgenboom. Heerlijk, lekker rustig. Welvaart, voorspoed, rust, vrede. Als die vijgenboom nou is omgehakt. En als de welvaart weg is. En er geen vreugde meer is. De vreugdewijn vloeit niet meer. Er is kommer en kwel. De pestkuip druipt niet meer. De koren en de most en de olie. De olijfboom brengt zijn opbrengst niet meer op. Het beloofde veel, maar het viel tegen de opbrengst. De kudde, de velden geven geen voedsel meer. De dorsvloer, tarwe en gest. We kunnen geen brood meer bakken, geen brood meer kopen. Het land overvloeiend van melk en honing. Had de Heer het toch beloofd? Nou is er niks. En de kleinvee, het kleinvee, de schapen en de geiten uit de kooien. Geroofd, geroofd door de vijand. En de runderen zijn niet meer in de stallen. De stallen zijn leeg. Wat een nood. Hoe kan de boer zijn gezin onderhouden? Dominee, hoe moet ik de eindjes aan elkaar knopen? Ik heb niets om mijn gezin meer te voeden. De beloofde zegeningen zijn weg. Nou. Is dat theorie? Nee, geen theorie. Er staat in vers 17, goed lezen, alhoewel de vijgenboom niet zal bloeien. De nieuwe vertaling staat zou bloeien, alsof het de veronderstelling is. Stel dat, nee, zeg je Habakuk. Ik weet zeker dat dat gaat komen, dat gaat gebeuren. Dit is een profetie. Ik zie met een profetisch oog, zie ik de vijand al komen. Die gaan alles plat walzen en we blijven ontreddend over. Dat gaat gebeuren. Geen theorie, stel dat. Maar het gaat harde, bittere werkelijkheid worden. Eerste gedachte was levensnood. Voelt u het een beetje mee, die last van Habakuk? Dat het weegt op zijn ziel. Met de reformatie zingen wij Delf, vrouw en kinderen het graf. Neem goed en bloed ons af. Ik zit het altijd maar een klein beetje mee te fluisteren. Want ik ga dat niet hard op mee zitten zingen. Dan denk je nog, ja, dat is theorie. Maar stel je voor dat het nou eens echt werkelijkheid wordt. Dan zou ik denk ik helemaal niet meer zingen. Of toch wel, of toch wel. Ja, ja. Heb je het RD gelezen vandaag, vanmiddag? Nou, vlak voordat ik hier naartoe kwam, nog even zitten lezen. Ik werd zo getroffen door een stukje van ouderling M. Danker. Zeg u dat wat? Als je Ter Degen gelezen hebt, dan weet je wie dat was. Je hebt vaak stukjes geschreven. Ouderling M. Dankers uit Den Helder. Oude man van 83. Tjonge, dat greep me aan, zeg. Die man is zijn vrouw verloren. 3 dochters. En een schoonzoon. De laatste dochter is 7 weken geleden grafwaarts gedragen. Die man die wordt geïnterviewd. Kunt u dankdag houden? Een man met genade. Hij zegt, om in voorspoed dankbaar te zijn, dan heb je de hemel nodig. Maar om tegenspoed dankbaar te zijn, heb je nog meer genade nodig. Zeg ik, het is stil geworden thuis. Stil geworden. Ik heb geen praatstof meer. En als het dan al te stil wordt, zegt hij, dan ga ik maar een vestje zingen. Ook al kan ik helemaal niet zingen. Dat is dankdag op de puinhoop. Dat is dankdag met een lege stal. En met een kaal veld. Heeft dubbele genade voor nodig. Wel, vrouw en kinderen het graf. Ja, ja. Waarom is er dan gebrek, dominee, daar? In die tijd van Habakuk. Waarom is daar gebrek? Heeft daar een natuurramp plaatsgevonden? De Galdeeën komen. Ja, heb u verteld. Galdeeën komen. Dus het is geen natuurramp. Het is geen misoogst. Nee, voor de Jood zit er nog wat meer in. Achter die crisis, daar ziet hij de oordelende hand van God. Want de Heere God had gezegd in Deuteronomium 28, als jullie gehoorzaam zijn, Ja, dan zal ik jullie zegenen. Zegenen met de zegeningen van de pestkuip en zegeningen met de zegeningen van de dorsvloer. En zegenen met kinderen, zegenen met vrede en zegenen met welvaart en met rust. Als jullie maar wetten onderhouden, dan geef ik jullie het land overvloeiend van melk en al die heerlijke weldaden. Maar als jullie mijn wet verlaten, dan zal de vloek komen. Dan zal ik de zegeningen van de pestkuipen van de dorsvloer wegnemen. Het was een oordeel van God vanwege de ontrouw van het volk. Weet je, Habakkuk die zegt niet alleen, nou ja, het was een misoogst of het is een tragische samenloop van omstandigheden. Ja, dat wij nu in een economische crisis zitten, ja, dat is wat lastig en zo. Dat heeft ook te maken met, we kunnen misschien ook wel meedoen met die Occupy-beweging. Hè, al die bobo's die zoveel geld hebben en zo, daar ligt het aan. Nee, verder kijken. Habakkuk zegt, ik zie de orde, ik zie Gods hand erachter. Die hele mammon, die gaat God omver halen. Hoe kan ik dan naar onze tijd toe halen? Ja, nou ja, goed. Als je nou kijkt, dat 2008 ging het al mis. En nou 2011, economisch, financieel, aan de rand, de wereld van een grote wereld, recessie, crisis, je leest dit. Het zwarte paard van de honger, prijzen worden opgevoerd. Het rode paard van de oorlog, het kan allemaal komen. Regeringsleiders die noodplannen en reddingsplannen proberen uit te dokteren en daar moet dan weer over worden gerefereerd en zo. En uiteindelijk wordt het een onheersbaar proces en iedere burger zal het gaan voelen. Wat? Nou, dat de opbrengst van de stallen, dat die leger worden en dat de beurzen leger worden en dat je portemonnee wat leger wordt en dat de vijgenboom wat minder gaat opbrengen. Het raakt alle burgers. Nationale economieën die in dreigen te storten. Wat is dat? Afgelopen half jaar een nucleaire ramp in Japan. Onbeheersbaar. Ik heb geen voeding meer. Nee, want het voeding is besmet, dus dan kunnen we niet meer eten. Stallen die moeten worden geruimd. Dieren die moeten worden afgemaakt. Wat is dat? Habakkuk. Dankdag in de crisistijd. Maar als ik dan kijk naar de kerk. Ja, de kerk. Is God bezig met een oordeel te voortrekken over zijn kerk? Ik denk het wel. Wat is er gaande? Als je een klein beetje kijkt, je hoeft toch geen veel moeite voor te doen. Maar een klein beetje kijk. Dan zie je dat mensen Christus weg willen hebben. We spreken niet meer over voor en na Christus. We meten niet meer onze geschiedenis naar de geboorte van Christus, maar we zeggen before the common era. Ja? We doen het gewoon de normale jaartelling, maar niet meer die naam Christus, die moet weg. Mensen die laten zich ontdopen, die staan, het is van de gekken, die staan met een föhn op hun voorhoofd om dat doopwater weg te föhnen. Dan ben je toch een raadje in je hoofd. Dan moet je volgens mij wel erg anti-God zijn om zoiets provocerends te doen. En op dat moment denk ik aan Habakkuk, dan zeg ik, Heer, laat u dat nou allemaal doen. Dat ze u zo met een föhn staan te provoceren. Probeer nou wat verder te kijken. Er is een boek verschenen van dominee W. Dekker over marginale missionair. Die man die heeft een analyse gegeven in zijn boek over wat er nou aan de hand is met die krimpende kerk in Nederland. En wat er aan de hand is met de kerk in West-Europa, maar vooral Nederland. Minder mensen in de kerk, minder kerkgebouwen, minder geld, minder fulltime dominees. Het wordt allemaal, de kerk zit in een crisis, in een geloofscrisis. En dan gaat hij een beetje profetisch spreken. In die crisis voltrekt zich het oordeel van God over de kerk, over de PKN in Nederland. Die ziet daar dus ook iets achter van, daar zit God achter. En dat raakt ons ergens allemaal. Ik geloof dat hier geen familie zit, dan bent u een hoge uitzondering, waar geen kerkverlating voorkomt. U zegt, wat dominee, familie, dat zit al in mijn eigen gezin. Mijn eigen kinderen, die moeten er eigenlijk, die hebben helemaal niks meer met God. Het komt onder je beste vrienden voor. Vroeger op de jeugd en nu weg. De kerk in de crisis en daarin voltrekt zich het oordeel Gods. En dan kan het niet anders of je roept met Habakuk, gedenk in de toren aan uw ontfermen, Heer. Dominee, het is vandaag de dankdag. Ja, dat is waar, het is vandaag de dankdag. Ja, ik ben nog maar bij punt 1, punt 2 komt er zo aan. Maar we moeten eerst goed peilen wat voor een onvoorstelbaar wonder het is. Dat woordje nochtans, wat straks gaat volgen. Eerst dat woordje alhoewel. Eerst de analyse. Eerst proberen de diagnose een beetje scherp te krijgen. We zitten in het oordeel van God. Met onze kerk hier. Vandaar dat het maar, ja. We hebben een kerk. Maar je zou zo graag die kerk vol willen hebben. Zoals afgelopen zondag. Middag. En we hebben licht op Zuid, geweldig, prijs de Heer, maar je zou zo graag dat er nou eens een turbomotor achter zit en dat het nou eens voet gelijk ging, vanzelfsprekend. Heer, het lijkt wel of er rem op zit. Hoe komt dat? Er voltrekt zich een oordeel van God. Wat is er nodig? De rechtvaardige zal door het geloof leven. Het geheim is Christus in zijn kruisgestalte. Alleen dwars door dat gericht heen. Door het oordeel Gods heen. Ja, toch dat geheimenis. Die God van de Bijbel. Net zoals die ouderling Dankus. Als het nou al te stil wordt. Als er nou niemand meer wat zegt. Dan ga ik maar een vestje zingen. Al kan ik helemaal niet zingen. Nou, dat is een geheim. Snap je? Dat is een geheim. Nou, als je dit nou zo ziet, hè, vers 17. Hoe zou u daar nou op reageren? Dan zou je zeggen, nou, dan stoppen we ermee. Dan zou ik wanhopig worden, dominee. Habakuk niet. Habakuk weet dat de Heer daar met zijn oordeel in de hand achter zit. En toch vlucht hij naar diezelfde God. Die slaat. Zo hij mij doodt, ik zal toch op hem hopen. Hij vlucht naar diezelfde God. Nochtans, alhoewel, dat is eerste gedachte, heb ik het nou over gehad, alhoewel, levensnood, tweede gedachte, levenslied. Nou komt dat nochtans, vers 18. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Hoe is dat nou toch mogelijk? Een jubel in de God van mijn heil. Hoe kan dat nou? Habakuk, je bent er alles kwijt. Het land is kaal. De bomen zijn dor. Afgehakt, omgehakt. De stallen zijn leeg. Wat heb je nou nog over, Habakuk? Weet je wat die zegt? Ik heb God over. Ik heb mijn God nog. Ik heb de dieren niet meer. Ik heb mijn akkertje niet meer. En ik heb mijn kinderen niet meer. Maar ik heb God nog. Nochtans. Nou, dat is ook een treurig restant, zeg. Als je dat alleen maar over hebt. Een treurig restant, zegt u dat? Als je God over hebt, is dat een treurig restant? Nee, Habakuk zegt, ik heb niet iets over. Ik heb niet nog maar een klein beetje over. Ik ben alles kwijt, ik heb nog maar een klein beetje. Nee, hij zegt, ik heb niet veel over, ik heb niet alles over, ik heb God over. Dat overstijgt alles. God is mij meer waard dan dit tijdelijke leven. Beter dan dit tijdelijke leven. En een vijgje, en een olijfje, en een druifje. Hier een goede tierenheid. Dat zingen op de puinhopen. U bent mij meer waard, Heere, dan het fijnste goud op aard. Wat is het? Er is iets dat oneindig veel verder gaat dan eten en drinken. En diplomaatjes halen en lang leven en niet dement worden als je oud bent en... En nog een pensioentje kunnen hebben enzovoort. Er is oneindig veel meer dan alleen maar een vijg en een druif en wijn en vee en geld en gezond en een gaaf lichaam en een lang leven. En dat oneindig vele meer, dat is niet iets, dat is iemand, dat is God zelf. Als de gaven weg zijn, dan blijft de gever nog over, dat zegt Habakuk. De rechtvaardige zal nochtans blijven vertrouwen op die Heere. En hij zegt niet alleen dat hij op hem vertrouwt, maar hij is zelfs mijn vreugde. Ik zal van vreugde in de Heer opspringen. Wat is het geheim van die vreugde? Is Habakkuk zo'n optimist, oppervlakkige optimist? Nee. Heeft hij vreugde over die gerichten, die oordelen van God die zich gaan voltrekken over het huis van God? Israël, Juda, de wereldrijken? Nee. Een echte profeet die heeft geen leed gemaakt, nooit. Een echte profeet die zal nooit zeggen, ik heb jullie toch gewaarschuwd? Het is je eigen stomme schuld dat gekomen is. Nou heb je je eigen verdiende loon, had je maar moeten luisteren. Dat zal de profeet nooit zeggen. Een last, hij gaat eronder gebukt. Hij is er soms ziek van dat hij dat moet zeggen. Nee, hij heeft geen vreugde in het leedvermaak, in het leed van een ander. Hij beeft ervoor, hebben we gelezen. Voor die gerichten die God aan zijn volk voltrekken gaat. Hij beeft ervoor, maar hij heeft een vreugde in de Heer. En wat is nou het geheim van die vreugde? Dat is één woord, dus het woordje nochtans. Jammer dat ze dat nou in die herziende vertaling, ja, een beetje ouderwets natuurlijk, nochtans. Maar dat is zo'n, ja, dat woord is goud waard. Dat woord, dat is eigenlijk een echt geloofswoord. Dat is een geloofswoord, dat woordje nochtans. Nochtans betekent en toch. Evenwel. Ondanks alles. Toch. Nou kijk, dat heeft nou een kind van God voor op een wereldling. Want een wereldling maakt dat natuurlijk ook mee. Die verliest ook, die ziet ook zijn eurootjes verdampen. Die komt ook in de malaise terecht. Maar een gelovige heeft wat voor op een wereldling. Hij heeft een woordje voor, dat woordje nochtans. In de voorbereiding van deze preek las ik van dominee A.F. Troost. A.F. Troost, ik heb hem nog meegemaakt als collega in Heusden. Dominee A.F. Troost, die schrijft, mijn vader, die liet ooit een wandtekst maken. En dat hing in de woonkamer. Nou, dat zie je wel meer teksten, hè? Mooie teksten in de woonkamer. Maar bij mijn vader was het één woord. In hout gebrand, als tekst aan de wand. En dat was het woordje nochtans. Dat woord, dat moet je eventjes opkouwen. Dat moet je eventjes op je tong leggen. Dat moet je proeven en smaken. En toch. Dat zegt de Satan nooit. De Satan die wil dat je nee zegt tegen God. Of nee zegt tegen het leven. En er zijn mensen die dat doen. Vanmiddag vertelde mijn dochter dat op de Hogeschool in Rotterdam dat er een eerstejaarsstudent zelfmoord gepleegd heeft. Bij 18 jaar, 17, 18 jaar. De Satan die laat je zeggen nee tegen God, nee tegen het leven. Als ik dit allemaal, ik vers 17 helemaal op me af laat komen. En er is dan een punt, ja dan zie ik geen uit, dan kom ik in, dan valt de ziel in de wanhoop. Satan wil je nee laten zeggen, maar het geloof, dat leert je zeggen, nochtans, en toch. Het ongeloof gaat redeneren. Het ongeloof dat zegt, en dus. Dat is tegenhanger van, en toch. Er is zoveel ellende in de wereld, en dus, God bestaat niet, in ieder geval geen liefde. Ik heb gisteren nog gehoord bij iemand die ook op bezoek was. Die niet in God geloofde. Dat het allemaal ziet, dominee. En dus, God is geen liefde. Of dat je zegt, ik stapel de ene zonde op de ander. En dus, is er van mij geen vergeving. Of dat je zegt, ja, maar ik heb altijd netjes geleefd. En dus, kom ik niet in de hel. Dat kan God gewoon niet maken om mij in de hel te werpen. Ik heb altijd zo, en dus, voelt u het, en dus? Of ik ben eigenlijk nog zo wereld, ik ben niet goed genoeg en dus kan ik geen belijdenis van het geloof afleggen. En dus, dan ga je redeneren. Je moet dit onthouden, je moet dit onthouden. Als zou je kleine kinderen zouden zeggen, dan zou ik zeggen, schrijf dat op in je kerkboekje. Schrijf dat op in je aantekeningen. Als je af en toe een krabbeltje maakt, je moet dit onthouden. God is niet de God van de logica, maar God is de God van Golgotha. Wat anders. God is niet de God van de en dus, maar God is de God van de en toch. Dwars door het gericht, het oordeel van Golgotha heen. Dwars door de waarom-vraag van de heiland. En toch, daar wordt gewonder. Daar voltrekt zich het wonder. Daar gedenkt God in de toren aan zijn ontfermen. Voor de zoon de toren. En voor de zondaars ontferming. Ziet u dat het verschoven is? Hoofdstuk 1 was het waarom, hoe lang, vraagteken, vraagteken. En nu in hoofdstuk 3 is het, nu heeft dat waarom en die vraagtekens hebben plaatsgemaakt voor een nochtans. Ik zal, vers 16, ik zal gerust, rustig zijn ten dagen van de benauwdheid. Hij heeft een vrede in zijn hart gekregen, die wonderlijk, die alle verstand te boven gaat. Hij weet zelf niet hoe. God verandert niet altijd de omstandigheden, maar al laat hij de omstandigheden dezelfde, verandert hij jou. Ja. Als ik kijk naar de omstandigheden en ik sta bij mijn lege koelkast en bij mijn lege diepvriezer. En ik sta bij mijn lege portemonnee en ik sta bij mijn lege. Dan kan ik droefheid op droefheid hebben. En toch, zegt Paulus, bedroefd en toch altijd blij in hem. Dat is de radar van het geloof. Ben je wel eens meegevaren op een schip? Een dikke mist. Ja, ja. En dan zo'n radar, hè? Dwars door de mist heen kan je toch op die radar varen. De radar van het geloof. Al zit je in de dikke mist. En je ziet niks. De radar van het geloof. En toch weet ik. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Dat is geloof. Geloof, dat is tegenovergestelde van zien, aanschouwen. De rechtvaardige zal door het geloofsvertrouwen leven. Al zie ik niks en al begrijpt mijn ziel u niet. Je toevertrouwen aan hem, dwars door alles heen, door dik en dun. En hoe hoger de nood wordt, en dan raak je nou alles kwijt, des te meer klemt het geloof zich nou vast aan de Heere. Heren, dwars tegen het gevoel in. Dat is zingen tegen de klippen op. Ja, ik kan het toch niet laten om hier Kolbrugge te noemen. Het is niet mijn vriend Kolbrugge, maar het is wel een metgezel. Kolbrugge heeft wel hele mooie dingen gezegd. Ja, toch wel, hoor. Kolbrugge heeft gezegd, aan welk woordje heb je dan te houden? Als jij niet één enkel kenteken van ware genade in je meent te vinden. En je daarover diep te neergeslagen bent. Aan welk woordje heb je je te houden? Als je kan helemaal geen sprankje genade in jezelf ontdekken en je bent bang en te neergeslagen. Dan zegt Kalbrugge, antwoord, dan heb je je te houden aan het woordje nochtans. En toch, Heer. En toch, ik laat het niet gaan. Ik geloof in de zon, al schijnt hij niet. Ik geloof in liefde, al voel ik het niet. Ik geloof in God, ook al zwijgt hij. Corrie ten Boom heeft een keer gezegd, als het ergste gebeurt in het leven van een kind van God, als het ergste gebeurt, dan blijft toch het beste. De Heere blijft. Alles wat er gebeurt, dat past toch in het patroon dat ten goede zal zijn voor degene die hem lief hebben. Als je alles kwijtraakt, je hou hem over. Zelfs na je laatste ademhaling, hou je hem over. Nou, dat was onze tweede gedachte, levensvreugde. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Een moderne variant las ik van de week. En dat gaat zo. Al zou de dollar zijn waarde verliezen door de inflatie. Al zou mijn boot door een orkaan worden vernield. Al zou mijn trailer door een tornado in stukken worden gebroken. Al zouden er bommen op vliegvelden en schouwburgen vallen. Al zou er geen veilige plek op aarde zijn. Nochtans zal ik mij verblijden in de Heere. Ja, en dat is bekend. David had dat ook. Die zong zelfs in de nacht. Paulus en Silas die baden en van het gebed kwamen ze tot een lofzang. Zelfs in de nacht in de gevangenis. Job Die mocht ook leren zingen, dwars door alle ellende heen. Leren zingen op de puin. Jeremia, ach wat heeft die man geklaagd. Wat een last, wenende profeet. En toch zingt hij nochtans klaagliederen 3. Het zijn de goede tierenheden des Heer, dat ik niet vernield ben. Komt in de verwondering terecht. Mooi hè? Paulus ook. Het is de beleving van Gods kinderen in het Oude Testament, de profeten, het Nieuwe Testament, de apostelen. En zeggen de kanttekening niet alleen Habakkuk, maar alle gelovigen. Alle gelovigen. Als Paulus het heeft over het zuchten van de schepping, over het lijden van deze tegenwoordige tijd. Dat delete hij niet, daar heeft hij oog voor. De ganse schepsel zucht in baresnood. Maar hij weet ook van het loflied, het zegenlied van het geloof. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. Niets, nog engelen, nog machten, nog lege stallen, nog kale velden. Maar kunnen scheiden, een liefde van God. Die is een Christus Jezus. Als mijn geld op is, als mijn gezondheid kapot is, als mijn huwelijk eraan is. Als mijn huis onder water staat. Maar mijn God is niet weg. En mijn geloof is niet weg. En mijn genade is niet weg. En mijn hoop en mijn hemel is niet weg. Want dat kapitaal dat ligt in zijn handen. Daar kan niemand meer bij. Dat ligt vast in zijn handen. Als de aarde me geen troost meer geeft. Dan is mijn hemelse troost niet weg. Ja, hij juicht. Hij juicht om waarom? Om wie God is. Weet je wat hij zegt in vers 17? Hij juicht, in vers 18 bedoel ik, over de Heere met een hoofdletter. Over de God van mijn heil. Ik zal me verheugen in de God van mijn heil. Hij gaat op in God zelf. Wie hij is. De Heere, de verbondsgod. Dat is de God die erbij is, die getrouw is. Die bij je is en bij je blijft. Die naast je zit. Die in al je benauwdheid ook benauwd is. Die met je meegaat dwars door die diepte heen. Dwars door de scans heen. Erbij is de Heere. Dat is God in Christus. De God van mijn heil. Weet je wat de kanttekeningen zeggen? Het klopt hoor. De kanttekeningen zeggen, dat staat letterlijk in de grondtekst. De God van mijn uitredding. De God van mijn verlossing. De God van mijn Jezus. De God van mijn Jezus. Jezus betekent zaligmaker, heiland, redder. De God van mijn Jezus. Hier gaat het over de Vader van de Heere Jezus. Daar zal ik in jubelen. Die Heere die om je geeft, die erbij is. De God van mijn heiland, de God van mijn Christus. De Heere Jezus was bedroefd tot in de dood. Voor hem geen troost, voor hem geen vreugde, voor hem geen God. In die 3 uren van duisternis. En daarom voor mij, op de ashoop, op de puinhoop, voor mij, nochtans vreugde in hem. Dat is wonder. Nou, laatste gedachte. Ziet u hoe persoonlijk het is, gemeente? Levenskracht is mijn derde gedachte. Ziet u hoe persoonlijk het is? Vers 18 en 19. De God van mijn heil. De Heer is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als die derhinde. Hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Persoonlijk. Wie is die God? Wat geeft die God? Dat is de God van mijn Jezus. Dat is de God die sterkte geeft en die vreugde geeft. Vers 18, de Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als die der hinde. Ja, dat is een mooi beeld. Een het. Hij zal mijn voeten maken. Stel je voor dat je nou met zo'n last en met zo'n toekomst moet leven. Dan zou je zeggen, nou dan laat ik mijn hoofd hangen. En dan laat ik mijn schouders hangen. En dan sop ik als het ware met mijn voeten in de modder van deze wereld. Het is dan moeilijk om verder te leven. Door dat nochtans van het geloof, dan krijg je voeten als der hinde. Heb je wel eens een het zien lopen? Of in een natuurfilm gezien? Die herten, hè, die lopen lichtvoetig, die rennen. En het lijkt net of ze raken even de aarde en ze... Ze snellen weg. En zelfs van die herten. Die zo over de klippen, over de rotsen. Het gaat maar. Ze worden niet geremd door die rotsen, die klippen, die steilte. En ze verliezen hun evenwicht. Ze glijden niet weg. En ze kunnen er zo overheen, zeg. Hij maakt mijn voeten als die erinder. Ik word niet meegezogen in de modder van het leven. Met een gebogen hoofd en met hangende schouders. Maar ik mag met lichte tred toch verder gaan. Hij maakt mijn voeten. Dat is de veerkracht van het geloof. En toch. Ik mag blijmoedig voortgaan. Ik word niet geremd in mijn gang. Hij doet mijn treden op mijn hoogten. Ook zo mooi, hè? Dat geloof dat geeft als het ware, ja, je kan denken aan het beeld van een vogel. Hè? Of je zit ergens in de dal en door de vleugels van het geloof. Dan kom je er weer uit, uit die diepte. Je komt weer dichter bij de hemel, naar de hoogte toe. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Het begon in de diepte, hoofdstuk 1, en het eindigt in de hoogte. Ik vind het zo mooi als je hier denkt aan de Joodse landbouwer. Nou, hij kijkt op zijn akkertje, er staat niks meer. Hij kijkt in zijn stallen, alles weggeroofd. Maar nu heeft die Joodse Godvrees, die rechtvaardige, die Joodse rechtvaardige, die heeft niet alleen een akkertje, die heeft niet alleen een huisje, die heeft ook een hoogte. Die heeft ook een plekje waar die dicht bij de hemel is. Wij zouden zeggen een binnenkamer. Hij heeft ook een hoogte en daar gaat hij naartoe. En daar ontvangt hij kracht om toch verder te kunnen leven. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Dat is het geheim van een rechtvaardige. Het geheim is dat hij leeft uit het geloofsvertrouwen. Dat hij een hoogte heeft waar hij dicht bij God en dicht bij de hemel is. En waar hij Gods stem kan horen. En waar dat geloof ook wordt gevoed. Dat is nodig. Dat geloof gevoed wordt waar hij zijn sterkte en zijn vreugde vandaan haalt. Dat lezen we ook van de Heer Jezus. Hij is ook van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft een keer gelogeerd in het huis van Petrus in Capernaum. En dan staat er vroeg in de morgen, in alle vroegte. Dan staat hij van zijn matras op en dan gaat hij naar buiten. En dan gaat hij een van de heuvels bij Capernaum gaat hij op. Dan betreedt de Heer Jezus, dan beklimt de Heer Jezus zijn hoogte. Om daar in gemeenschap te zijn met zijn hemelse Vader. Om weer kracht op te doen voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Daar wordt mijn geloof gevoed. Hij doet mij treden. Moet ik dat uit mezelf ophoesten? Dan is die klim te veel. Maar hij tilt me op. Hij tilt me op. You lift me up. Hij tilt me op. You raised me up. En hij neemt me mee. Tot dicht bij hem. En dan zie ik het weer. Hij tilt me er bovenuit. En zo mag ik blijven vertrouwen. Nou, toen aan het einde was Habakkuk. Toen zei hij, dat heb ik nou niet alleen voor mezelf. Maar ik wil graag dat elk kind van God dit geloofslied leert zingen. En daarom eindigt het met voor de opperzangmeester, voor de dirigent. Hij gaf het aan de dirigent. En hij zegt, leer dat maar aan de hele gemeente. Op mijn neginot. Op mijn snarenspel. Ik wil het niet alleen zingen, maar ik wil de hele kerk ervan deelgenoot maken. Kom, wie zingt er mee vanavond met dit geloofslied? Al zit je op de ashoop, in de puinhoop. Al heb je geen werk. Al ben je een geknakte man. Al weet je van verliezen. Al kan je eigenlijk niet meer zingen. Maar omdat het te stil is, dan zet je maar een bandje op. Ja. Wie zingt er mee vanavond? Ja. Gij hebt me in het hart toch meer vreugde gegeven dan andere smaak in een tijd. Zelfs in de nacht. Wat een vreemde vreugde, hè? Ja, het is, bij Gods kind is het allemaal vreemd. Het is een vreemde vrijspraak. En het is een vreemde vreugde. Het is een vreugde van een en toch. Dat is een geheim. Dat heeft de gelovige voor op de wereldling. Dat is het geheim. Dat is het mysterie. Tegen de tijdelijke duisternis van het alhoewel staat het hemelse lichtpuntje van het nogthans. Waar zit jij nou? Waar zit u nou? Waar zit u nou? Gewoon even eerlijk. Waar zit je nou? Misschien zit je al in Habakkuk 3... Ik ben hier naartoe gekomen om maar met lof Gods grote naam te danken vanavond, dominee. Nou, het laatste stukje van de preek, dan kon je erin meekomen. Je was al op je hoogte. Maar ik denk dat er vanavond ook mensen zijn die zich meer thuis vinden, voelen in Habakkuk 1. Niet los van God, maar wel met een last. Wel met heel veel vragen. En dan hoop ik dat de Heer je meegenomen hebt vanavond van Habakkuk 1, van de vraagtekens. Naar de wachttoren, waar je klacht en je benauwdheid voor de Heer hebt neergelegd, voor zijn aangezicht hebt neergelegd. Waarom, o God, hoe lang? Ik weet niet of ik het volgehouden. En van hoofdstuk 2, de rechtvaardigheid, toch nog dan door het geloof leven. En dan mag je eindigen in de uitroeptekens van Habakkuk 3 op het eind. Nochtans. 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 U heft mijn hoofd omhoog, God van mijn heil. En ik wacht maar rustig de dag van de benauwdheid af. Wat voor een financiële en economische malaise, al raakt het elke burger, ook Rotterdam. Al plegen ze een terroristische bomaanslag hier in een van de havens, in het havengebied. De dag der benauwdheid wacht rustig af. Als God met zijn oordelen gaat komen over Amsterdam, de gay capital van Europa. Waarin een roze kerkdienst wordt gehouden, waarin gedanst wordt voor de vrijheid. Heren, laat u dat nou allemaal toe. Op uw dag, in uw huis, in de kerk. Zulke goddeloze dingen. De gay pride. Laat u het allemaal toe. Ik zal de dag der benauwdheid rustig afwachten. God gaat het een keer bezoeken. En nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil. Ik pak mijn harp. Mijn snarenspel, laatste woord. Mijn snarenspel. Habakkuk, toen hij in de worsteling met God was, had hij zijn harp aan de wilgen gehangen. En Habakkuk 3, dan pakt hij zijn harp weer op. Ik pak mijn gitaartje, ik zet maar weer eens een cd'tje op. Kruip maar weer eens achter de piano, of achter het orgel, of achter wat je ook speelt. Mijn negenot, mijn snarenspel. En ik ga zingen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Er staat in Openbaring 5 in de hemel. Dan zijn ze de strijd te boven. Dan staan ze allemaal voor de troon van het Lam. En dan staat er, en elk had een eigen harp. Dat vind ik zo teer. Elk van al die 24 oudsten. Elk, er werd gezongen het lied van het Lam. En elk had een harp. Dat vind ik zo ontroerend. In de hemel is er niet alleen maar een massaal koor van miljoenen die zalig zijn. Maar ik geloof dat er in de hemel ook een individueel lied zal klinken. Een individueel. Dat elk zijn eigen harp zal krijgen. Die al voor je klaar ligt. Waarin je je eigen aanbidding aan de Heere Jezus mag toebrengen. Wat jij heel persoonlijk hebt mogen ervaren in jouw weg hier beneden op aarde. Jouw persoonlijke ervaringen met je heiland en je redder. Waar een engel niet van weet en waar een ander kind van God ook niet van weet. Maar jouw heel intieme ervaringen. De persoonlijke weg die God met jou gegaan is. En ieder had zijn eigen harp. Om niet alleen samen, maar ook elk apart straks in de hemel. De Heere, jouw persoonlijke aanbidding te zullen brengen. Wat zal dat zijn, gemeente? Straks in de hemel, eeuwig dankdag. In de hemel wordt er altijd eeuwig gedankt. In de hel wordt er eeuwig geklaagd. En het is één van tweeën waar je naartoe gaat. In de hemel een eeuwige dankdag. En die zal geen avond meer hebben. En die zal ook geen amen meer kennen. Die zal geen einde meer hebben. Maar zover is het nog niet. En ondertussen, dan leven we. De rechtvaardige zal door het geloofsvertrouwen leven. Amen. We gaan zingen Psalm 42, vers 5. 42, vers 5. zullen eindigen met een dankgebed. Heere, heb hartelijk dank voor deze dag. U komt toe alle lof en eer. Dank voor uw woord, Heere. Kostbaar, altijd ernstig. Maar ook altijd wijzend op uzelf. De tijd van Habakuk, Heere, lijkt zoveel op onze tijd. Ook wij hebben onze vragen. De dag der benauwdheid zien wij ook dichterbij komen. Hoe we het ook wenden of keren, dat kan zo niet door blijven gaan. Al zou het altijd zo door moeten blijven gaan, Heere, dan zou u straks uw excuses nog moeten aanbieden aan Sodom en Gomorra. Want die werden gestraft vanwege hun goddeloosheid. En zouden wij het dan in Nederland ontlopen? En toch zegt Habakuk, ik zal die dag rustig afwachten. Hij kende het geheim, het leven met u door het geloof. Heere, dat wij allen dat geheilsgeheim mogen kennen. U wilt dat ons bekend maken, u wilt dat ook ons leren. Om te zingen in mijn hart wat mij ook moog treffen. Om dat tot de God des levens te heffen, dat kan ik toch niet nalaten. Ik kan heel veel niet begrijpen. U bent ook niet te begrijpen, maar u bent wel te vertrouwen. Heere, iemand die op u vertrouwt is nog nooit beschaamd uitgekomen. Dank u wel voor deze dag, voor vanmorgen de kinderdienst, maar ook voor vanavond. Werk het zelf uit, Heer, in onze harten. Zodat we ook met een Habakuk mogen weten van die wachttoren, van die hoogte waar u ons dat geloof wil leren. En waar u dat geloof, vertrouwen nu wil voeden. Opdat ook wij onze harp mogen kennen. Om daar onze aanbidding aan u te brengen. Voor uw troon straks eenmaal, maar ook al hier beneden. Van een zuchter tot een zanger. En dan weer een zuchter. En dan ook weer een zanger. Het gaat van hoofdstuk 1 naar 3 en van 3 naar 1. Totdat we mogen komen bij u. En de strijd te boven zullen zijn. Heere, heb dank voor alles wat u gaf. Zegen uw woord rijkelijk. En hoor ons, neem onze dank aan in die bidden en die dankende hoge priester, de Heere Jezus Christus, de God van mijn Jezus, uw naam zij geloofd. Amen. We zingen uit Psalm 4, vers 4. Dat is onze slotpsalm. Psalm 4, vers 4. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.